Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. 49, het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 17. Ik herhaal 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 17. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uitwaarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om onze mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Petrus 2, vers 1 tot en met 17. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogte opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelve als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij het dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning, als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders, als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaadoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 75, vers 1, 4 en 6. Ondertussen zal er worden gecollecteerd en de collecte is uiteraard bestemd voor de evangelisatie. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond eerst een ogenblik stilstaan bij het woord van God. En de tekstwoorden voor deze avond vindt u in, het is in u voorgelezen, 1 Petrus 2 en daarvan het 12e vers. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Deze tekst gaat eigenlijk over de christelijke roeping in een heidense wereld. Of de christelijke opdracht in een heidense wereld. En dan staan we eerst stil bij de oproep van deze roeping, de oproep bij deze opdracht. En in de tweede plaats het doel van deze opdracht. De oproep vindt u in vers 12, het eerste gedeelte. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. En het doel vindt u dan in het tweede gedeelte. Opdat, in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Gemeente, we zijn vanavond met velen samengekomen. Vele gemeenteleden, belangstellenden, broeders uit Bodegraven, familie Elebaas, hartelijk welkom. We staan vanavond in de eerste plaats gewoon stil bij Gods woord. Want dat woord van God, dat is het zaad der wedergeboorte, dat is het voedsel voor de ziel. En door dat woord heeft het God behaagd zondaren leven te maken en zijn kinderen te onderwijzen. Het is elke keer weer heel belangrijk en ook een vreugde als wij die goede woorden Gods mogen horen. Geven de Heer dat ze ook door zijn geest met ons meegaan. Een prediker brengt het woord, als het goed is, tot aan en in het hoofd. Gods geest brengt de woorden Gods in het hart. En daar is dat woord vruchtbaar. Soms ontdekkend, soms onderwijzend, soms bemoedigend en vertroostend. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. We zijn in de tweede plaats ook samengekomen in een week van voorbereiding. Aanstaande zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. De Heere onderwijst zijn kinderen door zijn woord. En hij versterkt dat geplante geloof door zijn woord en door het gebruik van de sacramenten. En bij het gebruik voor de sacramenten, eigenlijk doop en avondmaal, gaat het niet in de eerste plaats om nou deel te nemen aan dat avondmaal. Het gaat in de eerste plaats om een levende geloofsgemeenschap met de Heer Jezus. En dat we in de nood van ons leven hem hebben leren kennen als onze enige redder en onze enige zaligmaker. En in een week van voorbereiding stellen we onszelf die vraag: heb ik nou deel aan Christus en aan zijn gerechtigheid? Want in het licht van de grote eeuwigheid, in het licht van het oordeel wat eenmaal komen zal, is dat het enige wat telt. Alle andere dingen zijn tenslotte bijzaken. Wie staan er recht voor God? Alleen degene die door een oprecht geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Dat is de taal van de Bijbel. Dat is de taal van onze Heidelberger. Ten slotte staan we vanavond ook stil bij het werk van de evangelisatie en de christelijke roeping in een heidense wereld. Evangelisatie is een opdracht aan de kerk. We lezen keer op keer in de Bijbel dat wij wel behoren te doen aan alle mensen. Het grote liefdegebod betekent dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wie zijn naaste lief heeft, zal zijn naaste het allerbelangrijkste niet willen onthouden. In dat verband spreken we over evangelisatie. Dat onze naaste, wie dat ook is, een medereiziger is naar de eeuwigheid, die ook dat goede woord van God net zo hard nodig heeft als wij allemaal. En vandaar dat evangelisatie een voluit Bijbelse roeping en een Bijbelse opdracht is, waar niemand zich aan kan onttrekken. Voor evangelisatie is geld nodig. Dat is misschien nog wel het minst belangrijk, hoewel wel noodzakelijk. En geeft u gerust gul voor dat doel. Voor evangelisatie zijn mensen nodig. De vrijwilligers, broeder Elebaas die nu in het inloophuis mag werken. Dat is noodzakelijk, maar toch nog niet het allerbelangrijkste. Voor evangelisatie trouwens, net als voor zending, is veel gebed nodig. Want het gaat om een geestelijke strijd. En in de geestelijke strijd is het gebed het belangrijkste en het voornaamste wapen van de christelijke kerk. Zult u getrouw bidden voor de zending en voor de evangelisatie? Ooit was er iemand die een heel belangrijk zendeling is geweest en die door God is gebruikt in het land van de Bengalen. Bij een jubileum vertelde hij dat het belangrijkste werk voor de zending werd verricht door zijn zieke zus in Londen, die dag in dag uit heeft gebeden voor het zendingswerk van haar broer. En zo heeft de evangelisatie vooral bidders nodig. Een biddende gemeente. De opdracht om in een heidense wereld naar Gods woord te leven hebben we gevonden hier in 1 Petrus 2. En als we dan die woorden overdenken vanavond, dan lezen we in vers 12 een opdracht. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Deze woorden zijn geschreven door de apostel Petrus, een van de discipelen van de zaligmaker. Een van de opstandingsgetuigen van de Heer Jezus Christus, een apostel. En Petrus richt deze brief aan de vreemdelingen en aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Landen waar tegenwoordig onder andere Turkije ligt. Galatië, Azië, Romeinse provincies. En daar had God zijn gemeente gebouwd. Soms waren de gemeenteleden van Joodse afkomst. Soms waren ze van heidense afkomst. Petrus richt aan deze mensen een onderwijzende en een lerende brief. Dat geldt trouwens voor alle brieven van de apostelen. Het gaat om onderwijs in de leer en onderwijs in het levenswandel. Petrus is begonnen met het grote wonder uit te spreken dat daar in die gebieden een gemeente Gods is ontstaan. Dwars tegen alle vijandschap van de duivel in. Vervolgens gaat Petrus in deze brief de gelovigen en de gemeente aansporen om in overeenstemming met hun roeping te wandelen, te leven. En vandaar dat hij komt in dit gedeelte vanaf het 11e vers tot aansporingen en oproepen om in overeenstemming met de Bijbelse boodschap te leven en te wandelen. En als we dan vers 12 eens wat verder bezien, dan lezen we: en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. onder de heiden. Gemeente, wij moeten ons van de situatie waarin die eerste christenen zich bevonden geen romantische voorstellingen maken. Het is de glorietijd van de christelijke kerk. Dat zeker. Hoe daar, als het ware midden in dat heidendom, de christelijke kerk en de christelijke gemeente ontstaat. In Efeze, in Antiochië, in Rome, in Korinthe. Ondanks alle tegenstand van de duivel bouwt God zijn kerk. Hoewel gering in aantal, vaak ook wat gering in afkomst, niet altijd, bouwt de Heer daar in dat grote Grieks-Romeinse Rijk zijn kerk. En als we dan die situatie even benadrukken aan wie Petrus deze brief richt, dan bevinden deze gelovigen zich in een barre en verschrikkelijke wereld. Een wereld die gestempeld wordt door afgoderij. In Efeze werd de Diana der Efezeren vereerd. En afgoderij betekent niet dat mensen ongodsdienstig zijn, maar dat ze de verkeerde God en de verkeerde godsdienst hebben. Die hele heidense wereld stond stijf van de afgoderij. Er werden beelden aanbeden. Er werden schouwingen in de levens en harten van dieren gedaan, geslachte dieren. Er werd geluisterd naar orakelspreuken. En dat alles, dat zouden boodschappen zijn van de levende God. Paulus vermaand in de Romeinenbrief dat we ons houden aan de redelijke godsdienst. En niet vervallen tot allerlei dwaasheid van orakelspreuken en het bekijken van levens van dieren of de sterren. Wat vandaag de dag nog voor velen door middel van horoscopen kennelijk belangrijk is. Houdt u aan de redelijke godsdienst. Aan de godsdienst die in overeenstemming is met wat we vinden in de Bijbel. In die oud-Grieks-Romeinse wereld is niet alleen afgoderij nadrukkelijk en tastbaar aanwezig, maar ook geweld en gewelddadigheid is zeer nadrukkelijk aanwezig. Romeinen, maar ook Grieken, hadden een voorkeur voor gewelddadigheid. Er werden niet voor niets amfitheaters gebouwd, waarin gevechten plaatsvonden tussen dieren en dieren, dieren en mensen en mensen en mensen, op leven en dood. Dat was een volksvermaak in de Romeins-Griekse steden. Gewelddadigheid. Wat zich niet alleen beperkte tot de grote gebouwen, wat zich ook uitstrekte tot oudere mensen, mensen van lagere standen. Een mensenleven telde eigenlijk in die samenleving niet of weinig mee. Een verschrikkelijke wereld. Een wereld ook van moreel gezien hele lage standaarden. Een losse huwelijksmoraal. Allerlei vormen van relatievorming en seksualiteit waren aanwezig. Een Bijbelse ethiek was er gewoon niet. En daar in die wereld horen we de boodschap van de apostel. En houd uw wandel, uw leefwijze eerlijk onder de heidenen. Wij zouden zeggen, is dat nou niet te hoog gegrepen? Is dat niet te moeilijk voor die mensen die daar misschien net 3, 4 jaar zijn overgekomen tot de christelijke kerk en die nog volop heidens of joods denken? Toch staat het in de Bijbel. En toch spoort Petrus zijn lezers aan. Want als we deze oproep lezen, dan is het in de eerste plaats een hele gegronde oproep. En houd uw wandel eerlijk. Waarin is deze oproep gegrond? Dat kunnen we in de versen hiervoor lezen. We lezen in vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Zo wordt gij ook zelf gebouwd als levende stenen. Deze mensen zijn tot geloof gekomen en zijn verenigd met de Heer Jezus Christus. En vanuit die geloofsverbondenheid komt de oproep: houd uw wandel. We lezen ook in het 9e vers: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het leven van deze mensen hebben zich de wonderen van genade voltrokken. En daar waar de Heere zijn genade verheerlijkt, komt er gunning, komt er bewogenheid in het hart. En horen we van een roeping om te verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Deze oproep wandelt, is gefundeerd in het werk Gods, in het leven van zondige mensen. En daar moeten we altijd beginnen, gemeente. Bij dat werk Gods in het leven van zondaren en zondaressen. Dat de Heere ingrijpt, zondaren levend maakt. En daar waar God zondaren roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zullen we ook verkondigen en vertellen van de deugden Gods. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, we treden uw poorten in. Daar waar God zijn genade verheerlijkt, hebben we geen mensen over voor het rijk van de vorst der duisternis. Daar komt dat diepe verlangen om goed te spreken van God voor arme mensen. Gegrond in de genade Gods. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Die oproep is niet alleen gegrond in Gods genade. Die oproep, dat blijkt uit dat woord wandelt, heeft ook hele diepe en heeft ook zeer dringende betekenis. En houd. Je kunt werkwoorden op allerlei manieren vormen. Je kunt beschrijvende zinnen spreken. Je kunt vragende en wensende zinnen spreken. Je kunt ook bevelen formuleren. Een bevel is een kort en krachtig woord. Houd uw wandel. We hebben hier te maken met een bevel. En daarmee wil Petrus onderstrepen dat het niet zomaar een hobby of een soort extra is van christenen om ook overeenkomstig het evangelie te leven. Dat het aan onze vrijheid wordt gelaten om nou wel of niet in overeenstemming met de Bijbel te leven. Verder daar vandaan. Die bevelende vorm wordt gebruikt om te onderstrepen dat dit zeer noodzakelijk is. En dat God dat eist van al zijn kinderen. Dat ze hun weg wel aanstellen. Dat in hun leven en in hun hele optreden zichtbaar wordt dat er een God in deze wereld is. Die zondaren opraapt, maar die ook zondaren vernieuwt en wederbaar tot een levende hoop. En houd een bevel wat ook vandaag nog voluit geldingskracht heeft. Nergens lezen we in de Bijbel dat de bevelen die God formuleert niet ernstig moeten worden genomen. die de Jezus zegt voortdurend, bekeert u. En daarmee legt hij klem op deze opdracht. We lezen voortdurend bij de profeten en ook in de brieven van de apostelen deze oproepen om te wandelen in overeenstemming met de geboden Gods. Ging dat al klemmen in ons leven? Kwamen we er al achter hoe wereldsgezind, hoe aardgezind we misschien zijn? Komen we onszelf ook tegen als we deze woorden lezen en de God des hemels dat als het ware aan ons hart legt? Dat er in ons leven misschien wel niets of zo weinig van terechtkomt. Eenmaal kwam de zaligmaker naar deze wereld. En hij heeft volkomen gewandeld. Nooit heeft hij een zondaar weggestuurd. Nooit zijn er verkeerde woorden door hem gesproken. In heel zijn optreden heeft hij dit in vervulling gebracht. Dat geldt ook vandaag voor het evangelisatiewerk. Je kunt erover spreken onder elkaar. Je mag er iets over vertellen in een tijdschrift of in een krant. Maar evangelisatiewerk is de voetstappen drukken van de lijdende zaligmaker. Dat is niet de loftrompet steken van onszelf. Het is de opdracht van de Heere om in zijn voetstappen die goede boodschap persoonlijk te kennen en aan anderen mee te delen. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Een gefundeerde opdracht. Een noodzakelijk opdracht. En dan lezen we in vers 12 weer iets. Uw wandel. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Uw wandel. We kennen allemaal wel het woordje wandelen. Is het dat we zomaar een beetje vrijblijvend wandelen? Helaas, je komt in en buiten de kerk veel vrijblijvendheid tegen. Vrijblijvendheid bijvoorbeeld rond kerkgang. Vrijblijvendheid rond bijvoorbeeld bidden of bijbellezen. Alsof God het een beetje aan ons overlaat om nou in te vullen hoe wij moeten leven. Nou, dat laat God niet aan ons over. God heeft in zijn woord heel duidelijk gezegd wat hem aangenaam is. En elke vorm van vrijblijvendheid moet ons totaal vreemd zijn. Overigens laten we ook waarschuwen voor verkeerde krampachtigheid. Alsof wij mensen moeten bekeren. Dat mogen we gerust aan de Heilige Geest overlaten. Die is daar helemaal toegeschikt en bekwaam. Dat kunnen wij niet. Maar er moet wel een heilige drang zijn om een levenswandel, om onze wijze van leven gericht te houden op God en op zijn eer. En dan niet in abstracte, maar in concrete zin. Houd uw wandel, uw manier van leven, bedoelt Petrus, eerlijk en oprecht onder de heidenen. Dat we soms met woorden, eenvoudige woorden, onze naaste iets vertellen wat we op zondag hebben gehoord in de kerk. En dat het ons tot in het diepst van ons bestaan roert en raakt. Dat we onze kinderen soms laten zien wat vader of moeder bezighoudt. En dat we een collega op ons werk ook laten zien met onze woorden en laten horen waar het nou in mijn leven om gaat. Houd uw wandel eerlijk. Niet alleen met woorden, maar ook in daden. Daden van gehoorzaamheid aan Gods wet. Daden van overgave en navolging. zoals de Heer Jezus dat gestalte heeft gegeven, toen hij bijvoorbeeld 's nachts Nicodemus ontving. Toen hij door Samaria moest gaan, wat geen Jood in zijn hoofd zou halen, om dat door dat verachte land van de Samaritanen te trekken. Jezus ging, hij moest door Samaria gaan, om naar een vrouw te trekken uit de duisternis tot het wonderbare licht van de Heer. En dat zo ook ons leven zou mogen staan in het teken van de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Niet krampachtig, maar wel vanuit de liefde die dringt. Houd uw wandel eerlijk, zuiver onder de heidenen. Laat ik daar ook een enkel woord aan wijden. Onder de heidenen. Gefundeerde opdracht. Een noodzakelijke opdracht. Een concrete opdracht. Maar ook een moeilijke opdracht. Kijk, vanaf de preekstoel u wat te zeggen, daar bereid je je op voor. En ten diepste is het een gunst. Als ik nou heel eerlijk ben, is het ook een vermaak. En is het niet altijd moeilijk. Met elkaar erover praten, dat is ook nog wel nodig en mogelijk. Er zal niemand mij in de rede vallen als ik zeg dat de Bijbel een drie-enige God leert. En dat dood niet dood is. Want dat weten we allemaal. Onder elkaar, in de kerk, in het gezin. Maar houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, zegt Petrus. En dat maakt deze opdracht niet eenvoudig. Dat maakt deze opdracht heel erg indringend. Want ook die heiden reist met ons mee naar de eeuwigheid. Dat is niet een autochtoon of een allochtoon. Dat is niet een overbodig mensenkind. Dat is niet iemand waarvan we liever de hakken dan de tenen zien en die we liever niet dan wel ontmoeten. Hij reist met ons mee naar de rechterstoel van Christus. En elke zondaar is een beelddrager in ruimere zin van het Godsbeeld. Zo hebben we mensen zielen voor de eeuwigheid te zien. Maar het zijn wel heidenen die soms van de Bijbelse dingen niks snappen. Die bovendien er vaak ook geen enkele belangstelling voor hebben. Er zit tenslotte niemand te wachten op die boodschap. En toch die boodschap brengen. Soms door het onmogelijke heen. Dat hebben de apostelen ook ervaren. Trouwens, de hele Bijbel staat vol met mensen die ondanks alles dat goede woord Gods aan de heidenen in een vijandige wereld hebben gebracht. De Heer Jezus zelf is het voorbeeld. Hij werd om zijn boodschap vermoord. Gedood. Laten we dan niet denken dat als we de gekruiselde zaligmaker volgen, dat het ons anders zal vergaan. Paulus doet de littekenen van Christus in zijn lichaam. Hij heeft gestreden en heeft getrouw die boodschap onder de heidenen gebracht. Een hele moeilijke, hoewel in ons onmogelijke, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij maakt doden levend. Hij kan een enkel woord gebruiken. Hij kan een aanhoudend leven bij Gods geboden laten schitteren. Zodat de wereld om ons heen merkt dat er een God in de hemel is. Bedenk, gemeente, dat het enige waar de mensen hier op de Bosweg, in deze wijk, waaruit de mensen kunnen weten dat er nog een God is, uw manier van leven is, uw woorden en uw zaken zijn. Verder hebben ze nog nooit misschien van een Bijbel gehoord. Nog nooit van Pasen of van Hemelvaart gehoord. Het enige wat ze zien, dat zijn de mensen van de kerk. En hebben we nu een goed woord onder de heidenen van een goeddoende God. Een moeilijke, maar in God geen onmogelijke opdracht. De Heer zelf heeft die opdracht gegeven. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is het doel van deze christelijke roeping. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 76 en daarvan het eerste vers. Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam, en wat er verder volgt. Christelijke roeping in een heidense wereld. In de eerste plaats de oproep en in de tweede plaats het doel van deze christelijke roeping. We lezen in het midden van vers 12 het woordje op dat. Op dat. En dat woordje is een redengevend woordje. En na dat woordje komt er dan een bedoeling. Waarom wordt deze opdracht gegeven? God heeft daar een bedoeling mee. God heeft een bedoeling gehad met zijn schepping. De verheerlijking en de glorie van zijn naam. God heeft een bedoeling gehad met het zenden van zijn zoon naar deze wereld. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. God heeft een bedoeling gehad met de afkondiging van zijn heilige wet. Dat is de regel waarna we zullen leven. En zo ook heeft dit woord een bedoeling. Er staat niks in de Bijbel zonder doel. En wat is dan het doel van deze opdracht? Laat ik ook even zeggen wat nou het doel niet is. En wat wij er misschien willekeurig, onwillekeurig wel bij denken. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Opdat u veel applaus in de gemeente ontvangt. Nee. We doen geen evangelisatie om daarmee succes te oogsten. Houd uw wandel eerlijk, opdat u kunt zeggen hoeveel u wel niet heeft gedaan voor het Koninkrijk Gods. Nou, als we precies hebben gedaan wat we moeten doen, dan zegt de Bijbel dat we nog steeds een onnutte dienstknecht zijn. Ik heb u al meer gezegd, er komen in de hemel geen dominees, er komen in de hemel geen evangelisten, er komen in de hemel geen keurige kerkgangers, maar God laat in de hemel maar één soort mensen toe, en dat zijn straatarme zondaren, die alleen gewassen en gereinigd zijn door het bloed van Christus, en alle andere mensen komen daar niet binnen. Dat leert ons de Bijbel. Dat moeten we ook goed in onze oren knopen. Dat wij met ons werk niet beter, niet streepjes bij God verdienen. Dat zeg ik niet om ons werk af te kraken of het gering te achten. Maar God wil het gebruiken. En daar gaat het om. Dat we dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. Dat is ook een hele diepe gedachte. Want dan gaat juist genade betekenis krijgen. Als wij onszelf een arm, schuldig, zonder weten, kunnen we rustig naast de grootste smeerpoets op de aarde zitten. Kunnen we meegaan met de meest misschien hopeloze gevallen. Want dat is het evangelie. Een goede boodschap voor hopeloze mensen. Dat is de reddingsboodschap die uitgaat in deze arme wereld. En zo heeft God een bedoeling met dat eerlijk wandelen. Opdat in hetgeen zij, de heidenen, kwalijk van u spreken als kwaaddoeners. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, die wandel in overeenstemming met God en met zijn woord roept verzet op. Kwalijk spreken als van kwaaddoeners. Die wandel roept tegenspraak op. Het evangelie van Gods genade gaat over de gekruisde zaligmaker. Gaat over redding. Door hem die zichzelf wilde geven tot een losgeld voor velen. Dat evangelie van Gods genade gaat over een christelijke levenswijze. En dat roept verzet op. De Heer Jezus zegt dat hij niet is gekomen om de vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. En daar bedoelt hij mee niet dat de Heer Jezus het zwaard gaat hanteren en mensen dood gaat slaan, integendeel. Hij is gekomen om zondaren te redden. Maar er zullen altijd mensen zijn die zich tegen die boodschap keren. En dat komt openbaar. Houd uw wandel eerlijk, opdat die werken van de vorst der duisternis openbaar komen. Opdat zichtbaar wordt wat goed en fout is. Opdat zichtbaar wordt wat naar het woord Gods is en wat niet. Opdat we niet zijn te verontschuldigen. Een hele diepe schriftuurlijke gedachte. Dat we het woord God horen. Dat we weten van de Bijbel. En dat God zich daarmee vrij maakt van zondige mensen. Van u en van mij. Houd uw wandel eerlijk. Opdat kwaaddoeners soms in hun geweten, maar zeker op de jongste dag, zullen weten dat er een God in de hemel is die oordeelt de levenden en de doden. De christelijke kerk is ook op de wereld als een getuigenis van de waarheid. Een waarheid die besproken wordt. Een waarheid waarop God terug zal komen op de jongste dag. Het evangelie gehoord. Naast ons neergelegd. Het evangelie gezien. En neergeschud. Het is toch wat met de wereld. Het is toch een hopeloos werk, het evangelisatiewerk. Ja. Is het in uw leven anders? God zei ja. Hoe vaak heb u nee gezegd? God zegt kom. Hoe vaak bent u weggelopen? Bij God is geen aanneming des persoons. En de hele wereld, zegt Paulus, ligt verdoemelijk voor God. Wat zijn dit ook woorden die ons heel persoonlijk raken. Wie zijn we? En wie behoren we te zijn? Ontdekkende woorden. Opdat nou openbaar zal komen. Dat er leeft in ons hart. Dat het eruit komt. En die vijandschap tegen God en zijn geboden. Opdat in de tweede plaats de heidenen uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Dat is het tweede. Die goede levenswandel, die eerlijke levenswandel. Tot beschaming, maar ook tot ontdekking van wat waarheid en wat leugen is. Maar in de tweede plaats dat die goede wandel gezien wordt. Ik zei in het begin dat we ons die heidense wereld, die Grieks-Romeinse wereld moeten voorstellen als een wereld van afgoderij, gewelddadigheid en moreel verval. Daar kwamen de wildste toestanden voor. Bijvoorbeeld rond pedofilie en allerlei andere vormen van verkeerde relatievorming. Slaven werden afgebeuld. Kinderen waren gewenst of niet gewenst en ongewenste kinderen werden gewoon bij het oud vuil neergezet. Abortus op de meest verschrikkelijke manieren. Het kwam allemaal voor. Het werd zelfs een zekere gewoonheid. Prostitutie hoorde bij het leven. Wat dat betreft keerden we langzamerhand terug naar dat oude heidendom, maar dan in de moderne jas. Waarom moeten nou die christenen in overeenstemming met het evangelie wandelen? Opdat zij uit de goede werken die zij in u zien, dat die goede werken zichtbaar worden. Dat er in onze straten van onze stad, de straten ook van onze wijken, dat er in de plaatsen van Nederland iets gezien wordt van God en zijn getuigenis. En dat het goed is om naar die geboden Gods te leven. Dat heidense mensen iets gaan zien wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Waar ze misschien verwonderd over zijn. Dat ze zien wat een goed huwelijksleven is. Dat ze zien wat een goede en een gezegende opvoeding is. Dat ze zien wat het betekent om een geordend leven te leiden. Dat ze zien wat een vreugde schept om op de rustdag naar Gods huis te mogen gaan. Wat dat betreft is er denk ik nog wel wat te verbeteren, ook onder ons. Ook hoe we zondags naar de kerk komen en we het kerkgebouw weer verlaten. Dat de mensen hier in de buurt niet hun hoofd schudden over hoe wild we misschien dit gebouw verlaten. Hoe slordig we onze auto's parkeren. Maar dat de mensen zien, tjonge, daar in die kerk gebeuren dingen, opmerkelijke dingen. Je kunt het zien aan die mensen die buiten komen. Helaas, evangelisatie niet alleen bij onze heidense medereizigers. Evangelisatie begint in en bij onszelf. Valt er in uw leven ook wat te zien? In uw geldbesteding? In de woorden die u spreekt? Of valt er niks te zien? Een beetje extreem voorbeeld misschien. Die man die een 25-jarig jubileum bij zijn bedrijf had. En natuurlijk zijn vrouw en zijn kinderen. Toen waren er ook een paar ambtsdragers aan de kerk. En zijn collega zei, wat zijn die mannen met die zwarte pakken? Oh, dat zijn de mensen van de kerk, want ik zit zondags in de kerk. Nou, daar hebben we al die 25 jaar niks van gemerkt. Nooit wat gezien. Dat is wat. Nooit wat gemerkt. En omgekeerd. Die vrome man. Echt vroom. Die zijn buurtgenoten opzoekt. Waarvan de omgeving weet, die man heeft een geheim. Die niet te veel is om een helpende hand uit te steken. Maar die ook een heel goed woord heeft. Voor een arm mensenkind. Op reis naar de eeuwigheid. Zien dat het handen en voeten krijgt in ons leven. Dat het goed is om de Heere te dienen. Tot ontdekking, tot aansporing. En dan staat er nog iets. God verheerlijken mogen. Uw goede wandel. Opdat ze God verheerlijken mogen. Dat wijst erop hoe de Heere middelijk zijn genade wil realiseren. Daar staan er heerlijke voorbeelden in de Bijbel. Ik denk dat ene voorbeeld in het tweede boek van Koningen. Een meisje. Als slavin weggevoerd naar Syrië. En daar, bij die generaal, heeft ze goed gesproken. Want de God van Israël, van zijn knecht Elisa. Het was de oorzaak dat we mijn laatste naar Aman naar Israël gingen. Om die profeet uit Juda op te zoeken. En om die profeet Elisa te ontmoeten. De Heer heeft het gebruikt tot zijn eeuwig heil. En staat in het Nieuwe Testament als een voorbeeld van Gods opzoekende zondaarsliefde. Opdat ze God mogen verheerlijken. Er zijn dominees in de gemeente. Er zijn evangelisten. En dat is goed. Er zijn ambtdragers. Er zijn ook gemeenteleden. En dat nog anderen door onze levenswandel voor dat goede rijk van God gewonnen mogen. Dat begint in ons huwelijk, man en vrouw. Isaac bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dat verplaatst zich vervolgens naar onze kinderen, want die reizen met ons naar de eeuwigheid. Dat heeft ook te maken met onze familie. En dat heeft ook te doen met onze collega's en onze buurtgenoten. Dat we voor ze bidden. En dat dat werk Gods ook in het leven van andere mensen gestalte mag krijgen. Door zijn genade. En door zijn geest. Opdat ze God de eer geven. Zoals die ene Samaritaan. Die door de Jezus werd genezen. En dat lees ik in de Bijbel. Hij ging God verheerlijkende. En dan tenslotte nog één gedachte. Ik lees in het 12e vers in de dag der bezoeking. Daar zijn verschillende verklaringen over de dag des oordeels, op de dag van Gods genade. Wij sluiten aan bij de kanttekeningen op de Statenvertaling. En die zeggen dat is in die tijd als de Heere hen zal aanzoeken door zijn genade tot bekering. De dag der bezoeking. Dat zijn die momenten dat het God behaagt om een tollenaar uit de boom te halen. Om een stokbewaarder in Filippi stil te zetten. Om zondaren te arresteren en over te brengen. Uit het rijk van de duisternis tot het rijk van zijn wonderbaar licht. En dat werk gaat voort, gemeente, tot op de dag dat Heer Jezus komen zal op de wolken van de hemel. De dag der bezoeking, het welbehagen, gaat door zijn hand voorspoedig voort. Kijk nog een keer naar de tekst. We kunnen misschien niet die hele tekst onthouden. Maar zomaar in een week van voorbereiding. Die eerste woorden. En houd uw wandel eerlijk. Vijf woorden. En houd u wandel eerlijk. Vijf vingers. Misschien zegt u, dominee, dat is bij mij niet zo. Zoek toch de Heere en leef. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en bekeren zich tot de Heere. Misschien zegt u, zou dat nou bij mij gestalte kunnen krijgen? Ik die zo verkeerd ben, die het zo verknoeid heeft. Houd uw wandel eerlijk. Er is een God in de hemel, die zondaren vernieuwt, die bouwt als levende stenen op dat vaste fundament. Misschien mag u door genade weten te wandelen in die wegen. Houd uw wandel eerlijk. De Dan hebt u Gods geest voortdurend nodig. Opdat niet u, maar God de eer zal ontvangen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Amen. Laten we tenslotte nog zingen, Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt. 77, vers 8. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.